Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Ja, jullie zijn al even bezig hè, met leiderschap. Nu heb je nogal veel functies in het bedrijfsleven. We kennen natuurlijk allemaal de CEO, de CFO, de COO. De afgelopen jaren zijn er nog heel wat van dit soort functies bijgekomen, geloof ik, hè?
Ja, dat klopt. En misschien, ik hou me al sinds de jaren 90 bezig met leiderschap. En heel veel van dit soort functies had je toen inderdaad niet. En dat wordt ook wel de C-suite genoemd. Hè? Dus waar al die C's zich bevinden. Dat is dus de top van een bedrijf.
Yeah.
En daar hadden we eigenlijk altijd vooral de CEO. Hè? Dus de ultieme baas. Maar er zijn dus de laatste jaren nogal wat mensen bijgekomen die ook een C voor hun titel hebben gekregen.
Je bent iets als je een C voor je titel hebt?
Nou, je bent wel wat serieuzer.
Ja.
Serieus te nemen. En je zit dus aan de, hè, zeg maar aan de tafel in de bestuurskamer. Dus het betekent wel iets. Ja. Het geeft wel aan dat bedrijven alles wat naar die C komt. Hè, dus of het nou diversity is of sustainability of legal of wat dan ook. Mm-hmm. Dat bedrijven in ieder geval denken het is belangrijk om dat onderwerp op het hoogste niveau verankerd te hebben.
Oké, okay, je hebt inderdaad dus de CDO, Chief Diversity Officer, de CSO, Sustainability Officer. Hoe ontstaan dat soort functies eigenlijk? Is dat een natuurlijk proces of...
Nou, voor een deel is het zo dat het aangeeft dat sommige onderwerpen belangrijker zijn geworden. He, dus denk aan sustainability of diversity. Mm. Dus dat soort onderwerpen waarvan bedrijven nu zeggen, ja, die vinden we zo belangrijk en die moeten we dus op het hoogste niveau een plek geven.
Maar die gaan binnenkort weer weg met Trump en dat soort dingen?
Ja, dat gaan we zien. En voor deel is het natuurlijk ook een beetje mode dat je denkt, oh god, we hebben er nog niet zo één. Laten we die ook maar eens instellen.
Ja, maar nu lijkt het wel weer dat er een nieuwe functie is. Hè? De Chief Geopolitical Officer, we moeten er nog een beetje aan wennen, dat bestaat echt.
Ja, dat bestaat echt. En de vraag is natuurlijk, wat stelt het voor? Hè? Dus aan de ene kant, als je zo'n chief bent, dan ben je blijkbaar belangrijk. Want dat klinkt heel belangrijk. Maar dat zo'n formele functieomschrijving of mooie titel of een mooi naambordje zegt nog niet zoveel. Het gaat ook om de echte macht. Wat is je feitelijke bevoegdheid? Heb je budget? Waar ga je precies over? En ja, dan is het nogal steeds zo dat die oude C's, zeg maar de CEO en de CFO, Chief Financial Officer... Mm. Toch mag je wel aannemen nog steeds veel meer te zeggen hebben dan die nieuwe.
Oké, okay, maar nu heb je dus ook iemand voor de geopolitiek.
Ja, en dat is niet alle bedrijven hebben nog zo'n CGO, hè, dus Chief Geopolitical Officer. Maar het is wel zo dat heel veel bedrijven in ieder geval de laatste tijd zich steeds meer zijn gaan realiseren dat ze afdelingen of mensen nodig hebben die zich bezighouden met vragen rondom allerlei zaken die met geopolitiek te maken hebben.
And we're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country. And that's according to many, many people.
Countries that once followed the gospel of free trade and liberalism are changing tack and focusing on their national interests before anything else.
April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again.
Right now, the geopolitical landscape is unsettled. It's changed dramatically in recent years and even in just the last 100 days. The world today has become more fragmented and unstable. We are seeing the largest number of violent conflicts worldwide since World War II.
We've just gotten started. You haven't even seen anything yet. It's all just kicking in.
Hij is pas net begonnen. De Amerikaanse president Trump heeft de eerste 100 dagen erop zitten. Ja, veel onrust natuurlijk door vanwege zijn handelstarieven die nu weer even tijdelijk op pauze zijn gezet. Maar bedrijfsleven is onzeker geworden.
Ja, je kunt wel zeggen ongekend onzeker. Er zijn allerlei indices of maten die zeg maar aangeven hoe onzeker de wereld is. Dat wordt al sinds jaar en dag bijgehouden. En dan kijken ze bijvoorbeeld naar financiële markten of grote investeerders, hoe die tegen beleidsonzekerheid aankijken van een bepaald land. En sinds 2 april, we hoorden het net, dat is een magische dag volgens Trump.
Vrijheidsdag in Amerika.
Zullen we allemaal ons voor eeuwig zeg maar als dag onthouden. En eigenlijk is de onzekerheid sinds die dag als een raket omhoog geschoten en ook op niet eerder vertoonde wijze.
Oké, maar ja, we hebben natuurlijk wel vaker onzekerheden gehad in het verleden. We hebben corona gehad, de oorlog in Oekraïne, bankencrisis, financiële crisis. Waarom is dit nou zo anders?
Nou, het klopt inderdaad dat de laatste jaren zich sinds ongeveer de financiële crisis van 2008 een reeks van schokken, crisis, hele halve oorlogen hebben gehad. die het gemiddelde niveau van onzekerheid, als je naar dat soort data kijkt, hebben doen toenemen. En wat er nu anders is met dit Trump-effect, als je het zo noemt, is ja, twee dingen. Eén is dat het effect dus groter is. Hè. Dus als je dan schiet echt, als je een staafdiagrammetje maakt, schiet echt
ineens schiet het omhoog. Ja.
Ja, kan bijna niet meer op het papier. En wat er dan anders aan is, is dat anders dan bijvoorbeeld, denk aan het coronavirus en ook een ongekende schok een paar jaar geleden. Dat was een soort gemeenschappelijke vijand waarin landen veel meer samenwerkten om daar iets aan te doen en om dat onder de knie te krijgen. Terwijl nu het veel ongewisser is, ook niet alleen wat Trump doet, maar ook hoe anderen nou weer op reageren en hoe dat vervolgens dan weer tot verdere onzekerheid leidt. Dus dit is potentieel veel ernstiger op de onzekerheidsschaal.
Ja, want we hebben natuurlijk afgelopen jaren moest alles steeds efficiënter worden. Ja. De wereld werd steeds kleiner. Dat is nu eigenlijk een klein beetje voorbij.
Ja, dus even een historische blik. Dus sinds de val van de Berlijnse muur, 1989, voor degenen die zich nog herinneren. De wat oudere luisteraars. Yeah. En vooral sinds de toetreding van China 10 jaar later tot de Wereldhandelsorganisatie. Eigenlijk 2001, toen ging China echt meedoen aan de wereldeconomie. Was het model lang, en daar zijn we ook allemaal aan gewend geraakt, dat grenzen eigenlijk steeds minder gingen betekenen. Steeds meer economische integratie, handelsblokken die steeds meer één werden, steeds meer ook het verplaatsen van productie naar waar het goedkoopste is. Mm. En dat kon overal ter wereld zijn. En daar hebben Europese bedrijven en ook Amerikaanse bedrijven, hè, dat vergeten we wel eens in de hele China-discussie, zitten heel veel Amerikaanse bedrijven juist in China om die reden vergeten. En dat is maar de wereld van de hyperglobalisering. En dat is nu een beetje voorbij.
Door al die tarieven inderdaad.
Ja, maar dat heeft al dat. Trump is nu, denken we natuurlijk terecht aan, maar natuurlijk, dat is al langer gaande. Ook onder Biden en onder Trump 1. Hè, zagen we dat ook al. En ook heeft ook te maken met dat de VS en ook de Europese Unie steeds ontevredener zijn. Bijvoorbeeld hoe China dat dan doet. Mm-hmm. Toch enigszins ongelijkheid, hè? Wel de eigen markt nog steeds een beetje afschermen, maar wel proberen dan zoveel mogelijk aan ons te verkopen.
Maar ja, die tarieven zijn nu alleen maar tegen China, die zijn nu tegen de hele wereld.
Ja, dus de vraag is ook of dat dan of dat heel efficiënt is, vers 2. Maar die wereld van steeds lagere grenzen, waar we allemaal lange tijd, VS, Europa, China hebben meegedaan. Dat spel is voorbij. En dat betekent ook dat dus bedrijven of mensen die internationaal zaken willen doen, meer rekening moeten houden met de geopolitiek, zoals het dan heet, dan vroeger. Want vroeger, dus 20 jaar geleden, was het makkelijk, die politiek die hielp je door grenzen lager te maken. Maar die doet nu precies het omgekeerde. Dus daar moet je toch je rekenschap van geven.
Ze moeten ineens heel anders gaan denken. Ja, ik weet bijvoorbeeld in Azië zijn er allerlei bureaus die ook bedrijven dan informeren over politieke ontwikkelingen, waar ze rekening mee moeten houden. Dat is voor westerse Europese bedrijven nog redelijk nieuw, dit?
Nou, kijk, dat je laat informeren is natuurlijk niet nieuw. Want geopolitiek advies, dat ook bestaat ook, zeg maar, langer buiten de organisatie. Niet alleen in Azië, maar ook in Europa of in andere delen van deze wereld. Maar waar het om gaat is dat je hebt dat organisatie nu eigenlijk zeggen, het volgen van dit soort zaken is niet meer iets wat we af en toe doen. Maar het moet eigenlijk iets structureels zijn. En dat moet dus eigenlijk intern in onze organisatie worden verankerd. Yeah. Omdat het te belangrijk is geworden. He, dus van incidenteel gaat het eigenlijk naar iets dat structureel voor jouw eigen organisatie van belang is. En dat je dus eigenlijk zelf wil doen.
Ja, maar nu hebben veel bedrijven al public affairs. Hè? Is het ongeveer een beetje hetzelfde? Of
ja,
is het toch
ja, als er wordt geschreven over dit soort posities, dan wordt gezegd, je moet samenwerken met public affairs. Mm-hmm. Maar het is wel echt wat anders. Hè? Dus public affairs gaat meer over de interactie of communicatie van een bedrijf met de buitenwereld. Hè? Dus als er iets misgaat of als je goed gaat nadenken over je relaties met de buitenwereld. En dit gaat eigenlijk veel meer over die ontwikkeling in de buitenwereld en wat die betekenen voor jou op strategisch niveau. Mm-hmm. Dus het gaat veel meer van buiten naar binnen. Maar het heeft ook wel met public affairs te maken uiteindelijk.
Ja, want het gaat natuurlijk ook niet alleen maar over het buitenland. Hè? Nee. Ook nationaal in Nederland hebben we natuurlijk ook het stikstofprobleem. Hè? Ja. Daar hebben we het ook al tientallen jaren over. Ja. Wordt ook maar niet opgelost.
Nee, dat klopt. Dus waarom het bedrijfsleven, want daar hebben we nu in deze podcast natuurlijk eens over, slecht uit de voeten kan met die internationale onzekerheid. Dus Trump, et cetera. Dat is ook omdat dat de onzekerheid enorm vergroot. En als bedrijven aan één ding een hekel hebben, trouwens iedereen die een lange termijn economische beslissing moet nemen, of je nou een bedrijf bent of een huishouden wat een huis wil kopen, is onzekerheid. Ja. Maar die onzekerheid wordt inderdaad niet alleen gevoed door wat er buiten onze landsgrenzen nu gebeurt, maar in heel veel landen, in Nederland bijvoorbeeld, stikstofprobleem is daar een groot voorbeeld van. Heb ook allerlei dossiers, die slepen maar voort. Waarbij nog tot op de dag vandaag onduidelijk is wat nou precies, in welke mate het kabinet dan gaat doen. Mm-hmm. En welke kaders er dan voor de komende 10 jaar zijn. Yeah. En als je een bedrijf bent wat daar deels van afhankelijk is voor je investering in Nederland, dan ben je natuurlijk ook wel geïnteresseerd in de inhoud van het beleid. Maar je wilt vooral duidelijkheid. Waar ben ik nou de komende 10 jaar aan toe? Wordt het A of B? En zolang dat onduidelijk blijft, ja, stel je investeringen uit en daar worden we allemaal dan weer slechter van.
Maar het is dus inderdaad, binnen Nederland is het onduidelijk, internationaal is het onduidelijk. Ja. Is het dan voor het bedrijfsleven een soort van perfect storm? We weten het nu echt niet meer.
Nou ja, ja, er is nu wel qua onzekerheid heel veel aan de hand. En die internationale onzekerheid die komt overigens ook weer voort uit landen. Hè? Dus de internationale onzekerheid wordt, niet om Trump nou overal de schuld van te geven, maar even nog als voorbeeld, wordt natuurlijk gevoed door nationale onzekerheid. Want waarom wordt die man herkozen? Omdat er in Amerika veel burgers zijn die zich ook onzeker voelen of denken dat het gaat allemaal niet de goede kant op.
Ja.
Dus het idee van die grenzen weer omhoog, dat komt, wordt ook nationaal gevoed, maar dat heeft een internationale uitwerking. Dus het is eigenlijk een optelsom. Heel veel landen die dat samen doen, op dit pad in één keer zitten. En dat uit zich dan in een grotere internationale onzekerheid. Plus dat landen ook nog specifieke onderwerpen hebben, stikstof Nederland, die het nog eens verder aanwakken.
Het is dus geen toeval, het is een samenloop van omstandigheden en het versterkt elkaar allemaal.
Ja, het is een beetje flauw om Trump de schuld van alles te geven.
Ja. Ja.
Dat is ook een heel makkelijk.
Wel verleidelijk, maar ja.
Nee, maar dus wat Harry zegt is natuurlijk heel erg waar. Deze ontwikkeling en het zeg maar grenzen dicht en ons eigen land eerst. Hè, America, make America great again. Nou, wealthy hoorden we net in Trump zeggen op 2 april.
Blijkbaar zijn ze arm.
Ja, moet allemaal rijker. Maar dus dat eigen lokale belang eerst, dat zie je natuurlijk in veel meer landen. Hè. Dat hebben we natuurlijk bij de Brexit gezien. Dat zie je ook nu als je kijkt naar bijvoorbeeld de BBB of de NSC. Die zeggen van het regionale belang moet groter worden. Dus we zien dat soort ontwikkelingen in allerlei landen en ook bij onszelf. Dus het is niet zo dat het nou toevallig is dat dit en dat het allemaal alleen maar komt doordat er één iemand in Amerika heeft bedacht dat de tarieven omhoog moeten.
Ja, maar bedrijven hebben natuurlijk vaak zaken en politiek willen scheiden van elkaar en zich er niet mee willen bemoeien.
Ja.
Maar de geopolitiek is dus nu ook gewoon de bestuurskamer binnengekomen.
Ja, dat wil zeggen. En op twee manieren. Eén, of bedrijven dat nu leuk vinden of niet, het gebeurt. Dus je hebt je er rekenschap van te geven dat als je een bedrijf bent in Nederland dat exporteert, kun je het anders aan je afvragen, wat betekent dat nu allemaal voor mij? Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk heel reactief, want dan vraag je af van oké, er komt iets op ons af. En hoe reageren we daar dan op? Dat is één manier, heel belangrijk, dat gebeurt nu volop. Een andere manier is natuurlijk meer proactief. Dat je zegt, oké, hoe kunnen we dit voor zijn? Want blijkbaar is in de wereld heel veel aan de hand. Dat waait ook niet meer zomaar over. En ook als Trump er niet meer is, dan is de wereld niet denk ik weer terug bij waar we waren. En daar past meer die Chief Geopolitical Officer in. Ja. Want dan ga je dus meer proactief nadenken van hoe geven we binnen de strategie van het bedrijf, dat we structureel daar al meer aandacht voor hebben in plaats van te afwachten tot ons dit overkomt.
Maar wat gaat diegene nou doen, die Chief Geopolitical Officer?
Ja. Nou, ik heb een definitie voor je.
Ja.
Die moet een volledig en dynamisch overzicht hebben van geopolitieke uitdagingen en die weten te verbinden aan de strategie van de organisatie.
Een soort super op de wijk.
Het is een beetje vaag, toch?
Ja, het is een soort wondermiddel dat je denkt, dat wil ik ook.
Ja. Wie niet?
Maar waar het dus in ieder geval om gaat, is dat je iemand hebt nu die dat als centrale perspectief heeft in zijn of haar baan.
Maar die moet dus eigenlijk iets van de politiek in de hele wereld weten.
Ja, dus het is natuurlijk ook een beetje de gedachte van als we dat nou maar hebben, dan komt het goed. Dus het kan ook heel gauw een soort schijnoplossing zijn voor een heel groot probleem.
Mm.
Want uiteindelijk is natuurlijk de vraag, hoe gaat de organisatie daarmee om? En je kan misschien wel heel veel weten van China of van Rusland, maar wat doet jouw bedrijf eigenlijk? En in welke mate heeft dat dan te maken met wat die geopolitiek betekent voor jouw organisatie? Dus het zal ook echt wel gaan om de samenwerking van die CGO met de rest van de top van de organisatie. Maar je gaat dus eigenlijk veel structureler dat perspectief meenemen. Dat is het idee.
Oké, maar we hebben wel vaker een keer geconstateerd dat eigenlijk drie mensen nu alles bepalen in de wereld. Hè? Trump, Poetin en Xi. Niemand weet eigenlijk wat die gaan doen. Dus hoe moet dan die Chief Geopolitical Officer dat dan weten?
Dat is een hele terechte constatering. Je denkt ook bijna, misschien moet ik deze baan niet nemen als ik me aangeboden krijg. Maar in ieder geval is het zo dat je natuurlijk als CGO de antwoorden ook niet weet. Maar wat je wel kan doen is op basis van bijvoorbeeld scenario's, die meer of minder waarschijnlijk zijn, het bedrijf helpen om na te denken over bepaalde investeringen bijvoorbeeld. Hè. Dus je hebt vaak ook een Chief Risk Officer. CRO.
Okay.
Maar die gaat vaak heel erg over risico's in enge zin. Hè? Dus wat doet mijn concurrent? Of wat doen mijn klanten? Of wat
worden mensen niet ziek van ons product?
Wat betekent cyber? Dat soort dingen.
Ja.
Maar dit zijn natuurlijk risico's die veel meer samenhangen met de geopolitiek. En wat je dus eigenlijk wilt, is dat je dit ook meeneemt en dat het op de tafel van het bestuur terechtkomt.
Oké, maar ja, een CEO moet gewoon bepalen waar er geïnvesteerd wordt en waar niet. Ik bedoel, waar de producten gemaakt worden, waar ze naartoe gaan.
Ja, alweer een goed punt. Dus, waarom is dat een goed punt? Omdat het relativeert ook het belang van zo'n nieuwe wetse functionaris.
Ja.
Kijk, als de geopolitieke ontwikkelingen echt zo belangrijk zijn, en daar hebben we het in deze podcast over, voor het als die echt zo belangrijk zijn voor het huidige of toekomstige rijlen en zeilen van jouw bedrijf, dus van strategisch belang, dan besteed je dat denk ik als een goede CEO niet uit aan zo'n functionaris, maar dan moet je daar zelf over gaan.
Moet je zelf ook weten hoe
en daar het voortouw innemen. Dus dat geeft ook al een beetje aan hoe dat hoe wankel dat is. Dat als het echt zo belangrijk is, dan voel je aan dat je denkt, ja, dan moet je dan niet alleen maar zo'n functionaris hebben. Dat moet je zelf doen.
Maar je kan ook zeggen van, we hebben nou een functionaris, dus we geven aan, we vinden het belangrijk, we hebben het in het snotje.
Ja, maar dat is misschien ook deels van de buitenwereld, een signaling. Kijk, ja. Ons eens geeft de geopolitiek, want we hebben een nieuw iemand benoemd met een welluidende titel, die gaat dit ook van, dus ook een beetje naar de buitenwereld dit laten zien. Misschien ook naar de rest van de organisatie. En het heeft ook iets van een imitatie-effect. Hè? Dat zie je vaak bij deze, net zoals bij de Chief Diversity Officer. Ook, daarmee wil ik niet zeggen over dat het onderwerp niet belangrijk is. Nee. Of de Chief Sustainability Officer.
Maar het is een soort modeverschijnsel.
Je ziet er al een keer dat heel veel ondernemingen dat tegelijk blijkbaar allemaal spontaan bedenken te gaan doen. Want ja, de concurrent heeft het, dus dan wij ook maar.
Mm, oké, okay. Maar goed, deze tijd vergt natuurlijk een hele andere manier van leiderschap. Dus iedereen moet ook gewoon heel anders gaan denken dan ook.
Ja, het is ook heel moeilijk om te generaliseren. Hè? Want we hebben het over allerlei soorten bedrijven in het bedrijfsleven. En de een heeft natuurlijk veel meer met die geopolitiek te maken dan anderen, mm-hmm. dan het andere bedrijf. Maar in ieder geval is het zo dat in deze met zo'n onzekere buitenwereld is het dus heel erg belangrijk dat je in ieder geval iemand hebt die naar buiten kijkt. Die dus snapt dat dat belangrijk is. Als je het hebt over zeg maar de CEO of de baas van een organisatie. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook dat, dat zo'n CEO of misschien wel de raad van commissarissen inziet dat dit belangrijk is en dat je dat dus in het team moet beleggen. En of je nou die titel dan aan iemand geeft en of je iemand daar specifiek voor verantwoordelijk maakt, dat is nog weer wat anders. Maar in ieder geval dat je dus inziet dat de buitenwereld belangrijk is voor jouw organisatie. Ja. En dat je dus die blik hebt, dat is nu wel veel belangrijker dan een aantal jaar geleden. Ja.
Maar ja, lange tijd werd inderdaad gekeken naar efficiëntie. Hè? Ik bedoel, waar kan je het nou het beste laten maken en zo goedkoop mogelijk? En ja, nu moet eigenlijk heel anders gewerkt worden. Hè? Omdat er natuurlijk veel meer van die geopolitieke gevaren zijn. Wat voor leiderschap heeft het nodig dan?
Ja, dus dat is dus in die zin is het, zeg maar, wat wij deze podcast gaat, zoals je weet, heel vaak over het belang van de context. Nou, dat zie je hier natuurlijk eigenlijk heel duidelijk. En dus als je jarenlang bijvoorbeeld heel erg hebt gestuurd op efficiëntie en lean en mean management met zo min mogelijk voorwaarden en het proces zo optimaal efficiënt hebben ingericht en je nu denkt van, maar zo'n voorraad kan ook wel handig zijn. Dat betekent dus dat je op een andere manier naar je businessmodel moet gaan kijken en misschien niet meer just in time, maar just in case moet gaan organiseren. Nou, dat betekent eigenlijk dat je dus opnieuw weer vraagt van mensen in je organisatie en dus ook de leiders in je organisatie. Maar ja, realiseer je dat je situatie is veranderd en dat je dus een aantal dingen anders moet gaan doen.
Ja, je moet het misschien allemaal anders gaan inrichten. Maar ja, veel van die managers zijn natuurlijk in een hele andere tijd opgegroeid. Hè?
Ja, dat klopt. Ik denk dat niet alleen de huidige mensen, maar wij, heel veel van ons, zullen we zeggen, van de mensen die dit beluisteren of die nu actief werkzaam zijn, die zijn natuurlijk groot geworden in de tijd waar we het al eerder over hadden, dat die grenzen steeds meer aan het vervagen waren en waarin per saldo de wereld, zowel politiek als economisch, steeds meer integreerde in plaats van desintegreerde. En daar is dus nu een streep doorgezet. Ja. Nogmaals, niet alleen door Trump, maar hij heeft denk ik dat proces wat al langer gaande was, versneld en verdiept. Dus iets waar we toch al op afkoersten, is nu in één keer in de volledige openbaarheid.
Ja.
En dat vraagt dus om een forse omslag, want dan moet je dus anders gaan, zoals Janke net aangaf, dan moet je dus anders gaan denken, want dat betekent dus dat je moet gaan denken dat je voor de afzienbare termijn, dus niet alleen tot volgende week, maar voor zover je kunt overzien, te maken hebt in de wereld waarin landen meer uit elkaar drijven en er weer meer grenzen zijn dan we gewend waren. En daar moet je dus naar handelen. Wat betekent dat voor mijn bedrijf?
Ja, en daarvoor hebben we dus nu inderdaad die Chief Geopolitical Officer. Is dat een blijvertje, denken jullie?
Nu wil je ons toch een concrete voorspelling afdwingen. Ja, terwijl we juist hebben betoogd dat precies voorspellingen heel moeilijk zijn in de wereld van onzekerheid. Maar goed, voor wat het waard is. Ik denk dat die CGO niet een functionaris is die een enorm blijvertje zal zijn, want daarvoor heeft deze persoon, zoals het nu is vormgegeven, te weinig zelfstandige invloed op macht. Omdat als het echt beklijft, het onderwerp, geopolitiek en het belang daarvan voor bedrijven, dan moet dat veel meer geïntegreerd in de reeds bestaande structuur van organisaties bij de CEO zelf. Ik denk dat het veel interessanter is, niet zozeer of je nou zo'n functionaris hebt, maar gewoon echt gaan kijken hoeveel tijd en middelen, dus resources, een mooi woord, besteden bedrijven nou echt aan het volgen van deze ontwikkeling. Dus niet of ze eens een functionaris hebben, maar geven ze gewoon een hele goede stafafdeling waar allemaal slimme mensen werken. Mm-hmm. Dat lijkt me veel eerder een signaal dan of je precies zo'n functionaris hebt.
Oké, okay. Leestip dan.
Ja, een boek waar ik echt middenin zit. Dus het
is
echt,
gaan lezen.
Ik ben nog aan het lezen. Dus of het einde goed is, werkt nog niet. Maar het is het nieuwe boek van Geert Mak, De Wisselwachter. En dat gaat over, weer Franklin D. Roosevelt trouwens. Maar vooral over Harry Hopkins. En daar in Europa kent bijna niemand hem. Maar dat was een hele belangrijke adviseur en rechterhand van Roosevelt. Mm-hmm. En wat heel bijzonder is aan het boek, en Geert Mak zegt dat zelf ook, dat hij dat zeg maar gaandeweg het schrijven ontdekte, is dat er allerlei allerlei parallellen zijn met waar de wereld nu in verkeert. Hè. Dus dit speelde in de jaren 30 en natuurlijk ook tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Yeah.
En het gaat heel erg, bijna eng af en toe soms over de relatie tussen, nou ja, het belang van democratie, wat de economie doet, dat hele isolationisme.
En toch die vergelijking met de jaren 30 weer.
De jaren 30 en dat er dus heel veel gebeurde toen, waarvan je kan denken, oh, we moeten echt een aantal dingen, daar moeten we heel alert op zijn. Dus het is echt en het is supergoed geschreven, dus een enorme aanrader dit keer ook weer.
Dank jullie wel, Jan Kerstoken, Harry Gaudertsen. Dat is over deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Abonneer je vooral even op deze podcast. Je kunt ons ook volgen via onze website en LinkedIn-pagina. En we zijn er over 2 weken weer. Tot dan!
Leiderschap in Onzekere Tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.